Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en mijn gast vandaag is Hans van Meerten. Hans, jij bent advocaat en hoogleraar pensioenrecht. Je bent dus jurist. Denk nou over het recht en dan met name in relatie tot onze pensioenen.
Ja.
Dat is precies de expertise die ik zoek. Want we zijn hier bij De Nieuwe Wereld ook al een tijdje om dat thema heen aan het cirkelen. Wat gebeurt er nou in de pensioenwereld? Hoe zit ons pensioensysteem in elkaar? En hoe kan het nou dat er zulke draconische veranderingen worden doorgezet nu? Waarop zijn die een antwoord? Wat zijn de zonne-schaduwzijden daarvan? Dus daar gaan we het over hebben.
Ja, leuk.
Eerst even kort iets over jou. Je bent advocaat en hoogleraar. Dat is een type combinatie die me erg aanstaat.
Ja.
Want dat betekent dat je toch met beide poten in de modder staat.
Zeker. Zeker. Heel kort inderdaad. Na mijn promotie ben ik eigenlijk op het ministerie beland van Financiën. Daar kwam ik toen in aanraking met pensioenen voor de eerste keer. Want voorheen had ik er eigenlijk nauwelijks van gehoord überhaupt.
Nou, het is vooral iets voor waar oudere mensen over nadenken.
Ja, dat is wel zorgwekkend. Daar komen we zo nog even op, inderdaad. En toen kwam ik daar dus in aanraking. Ik vond het zo intrigerend, omdat er zoveel raakvlakken met allerlei andere disciplines van het recht. Sowieso van het recht, maar eigenlijk veel breder. Het is een maatschappelijk punt ook echt, hè. Aanzitten, dat het me altijd gefascineerd heeft en blijven fascineren. Toen kwam ik later in de advocatuur terecht en sinds 2011 en in 2015 ben ik deeltijd hoogleraar pensioenrecht, Europees pensioenrecht. Dus daar benader ik met name pensioenrecht van oké, maar we leven in Nederland niet op een eiland, zullen we zeggen, hè? Want we zitten in een interne markt bijvoorbeeld. En hoe raakt al die Brusselse regelgeving naar ons pensioenstelsel? Dat is eigenlijk met name wat ik daar onderzoek. En veel van dat soort inzichten verwerk ik ook in mijn rechtszaken. Maar daar komen we ook nog zo even op. Maar dat is in de notendop het verhaal.
Leuk. Ja. Laten we beginnen bij het begin. En dan misschien toch ook een klein uitstapje naar Europa maken. Want ik zou zeggen van, hoe zit nou het Nederlandse pensioenstelsel in hele grote lijnen in elkaar? We hebben allemaal AOW.
Zeker.
De mensen die in loondienst zijn, hebben allemaal een verplichte pensioensopbouw.
Ja.
Bij een vaak verplichte pensioenfonds die dat regelt.
Ja, klopt. Niet allemaal, maar de meeste wel. Ja.
En dan heb je nog mensen die slim zijn of daartoe genoodzaakt zijn, omdat ze bijvoorbeeld ondernemer zijn.
Ja.
En zelf een pensioenpotje opbouwen.
Klopt. Individueel bijsparen, zeg maar. Derde pijler.
Kun je wat vertellen over deze architectuur?
Ja, dus je zegt het eigenlijk al. Dat is in wezen de hoofdlijn. Eerste pijler, hè, gewoon AOW, staatsgerelateerd pensioen. Daar gaat het niet over. Althans, daar hou ik me niet zozeer mee bezig. Dat is echt een vak apart ook weer, hè, het AOW-mechanisme. We hebben het nu met name over de tweede pijler. Dus het arbeidsgerelateerde pensioen. Zoals jij inderdaad in loondienst bent bij een bepaald bedrijf, hangt het er vanaf of dat bedrijf onder de reikwijdte van een bepaald pensioenfonds valt. Ik neem even als voorbeeld ABP, groot ambtenarenpensioenfonds. Als je ambtenaar bent, dan val je onder het ABP. Dus treed je in dienst bij het Rijk of een universiteit of whatever, dan zit jij verplicht bij het ABP. Je hebt ook, en dat geldt dus voor 80% van de werkenden, 80%, hè, die zitten bij een verplicht pensioenfonds. Dus metaal heb je, zorg, noem ze allemaal maar op.
Sectoraal geregeld.
Sectoraal geregeld. Per sector heb je een verplicht pensioenfonds. Dus als het pensioenfonds denkt van, hey, wacht eens even, die werkgever die valt binnen mijn sector, hè, die rechtszaken zijn dan de orde van de dag, zullen we maar zeggen. Dan gaat zo'n pensioenfonds zo'n werkgever aanschrijven en zeggen van, hey, wacht eens even, jij valt onder mijn rijkwijde. Jij moet met terugwerkende kracht vaak even zoveel, vaak tonnen premies terugbetalen aan dat sectorale pensioenfonds. Dus dat is de tweede pijler, arbeidsgerelateerd. Dan heb je ook nog bedrijven die geen verplicht gesteld pensioenfonds hebben. En die kunnen zelf kiezen waar ze hun pensioen opbouwen. Dat kan zijn bij een pensioenfonds, het kan ook zijn bij een verzekeraar. Maar het kan ook zijn, die zijn in opkomst, een zogenoemde premiepensioeninstelling, PPI, eigenlijk dan jouw pensioen verzorgt. Dus het hangt er vanaf of jij onder een verplichte sector valt of niet. Dus dat is de tweede pijler. En de derde pijler, dus puur inderdaad, zoals je zei, individueel bijsparen bij een bank of bij een verzekeraar bijvoorbeeld, hè, of bij een Brand New Day of whatever. Dan kan jij een individuele spaarrekening openen on top of that, hè, zeg maar nog bij te sparen. En dat is fiscaal gefaciliteerd ook, hè, tot je pensioendatum. En dat is dan de derde pijler. Dus dat is heel grof gezegd gewoon het pensioenstelsel, hoe het werkt in Nederland.
Ja, met fiscaal gestimuleerd hebben, bedoel je mee, als ik nu bijvoorbeeld geld in mijn pensioenpotje zou doen, dan hoef ik daar pas belasting over te betalen als het vrijkomt op mijn, zeg, 67.
Precies.
Dus de overheid, die is wel, ja. Mensen zeggen wel eens, dat is dan mijn geld dat ik spaar, maar de overheid stimuleert ook dat sparen.
Zeker.
Doordat je er pas later belasting over betaalt, en dat scheelt natuurlijk wel.
Exact.
Want als je met pensioen gaat, dan verdien je minder. Dus dan gaat er een belastingschijf af, bijvoorbeeld. Ja. Tenminste, of je moet heel veel verdienen. Mm-hmm. Die mensen bestaan natuurlijk ook.
Die heb je ook.
Ja, ja, maar ja. Als je precies tussen die... als je precies net van die 49-50% grens af wil, dan is dat toch wel interessant. Dus de overheid stimuleert daar echt
Zeker.
Wel wat.
Ja, absoluut. Dus dat belasting, althans vrijgesteld van belasting, hè, tot aan je pensioendatum, dat heb je zowel in de tweede als in de derde pijler inderdaad. Dus in die zin stimuleert de overheid dat inderdaad wel degelijk. Ja.
Dan toch kort even over de AOW. Dat is een oud instituut.
Ja.
Is dat altijd zo minimaal geweest in Nederland? Of is het nu iets waar je eigenlijk net niet van kan leven? Of is dat altijd al iets geweest wat alleen een minimumniveau nastreeft?
Ja, kijk. Wat is minimaal? Hè? Dat is maar net aan wie je het vraagt natuurlijk ook weer. Want als je inderdaad een hele rijke persoon hebt die AOW krijgt, dan zou je zeggen, ja, dat is strikt genomen niet nodig.
Dat is ook nog een vraag. Dus moet het zo zijn dat rijke mensen het ook krijgen?
Maar het grote verschil tussen die eerste en die tweede pijler is dat de AOW, zeg maar, omslag gefinancierd is. Hè? Dus de binnenkomende premies, daaruit worden de uitgaven ook voldaan. Dus dat is veel demografisch gevoeliger voor vergrijzing bijvoorbeeld. Dan die tweede pijler, die strikt genomen, we komen zo nog even op de nuances, maar strikt genomen kapitaal gedekt is. Dus als jij 100 investeert, bij wijze van spreken, op de beurs, dan is de hoop dat dat gaat stijgen. En daar worden dan die uitkeringen uit voldaan. Dus het grote verschil is dat die tweede pijler op papier, want er zitten alsnog allerlei omslagelementen in die tweede pijler, maar op papier, dat die tweede pijler dan minder gevoelig is voor allerlei vergrijzingsontwikkelingen, zullen we zeggen. Dat is het idee.
Ja, oh ja, interessant. Dus die twee hangen ook, die hebben bewust een andere logica daarmee ook.
Zeker, ja.
Dan een omslagstelsel is natuurlijk op een bepaalde manier ook niet eerlijk. Omdat je meer inlegt misschien dan eruit komt. Of meer eruit haalt dan er ingelegd hebt.
Ja, wat is eerlijk, hè? Dat is ook weer zo'n interessante vraag.
Als je een hele dikke generatie bent, zoals bijvoorbeeld de babyboom generatie.
Mm.
Dan,
dan
haal je er meer uit dan je erin legt.
Kijk, het is zo dat je... Kijk, die AOW was ooit bedoeld natuurlijk, hè, een soort van vangnet, als het ware.
Hm.
En dat was overigens ook voor de tweede pijler vooral voor nabestaanden bedoeld. Hè? Dus als jij zelf kwam te overlijden, bijvoorbeeld je was een fabriekswerker, ik noem maar wat. Er gebeurden erge dingen in die fabriek en jij viel om, dat je dan toch nog je gezin een beetje normaal kon achterlaten. Daar was oorspronkelijk voor bedoeld. Voor echt voor de nabestaande voorziening.
Hm.
Ja, en nu is dat helemaal gedraaid, zou ik maar zeggen. Dat het echt op het individu gericht is, op het ouderdomspensioen als het ware.
En wat is het historische omslagpunt hierin? Gaat dat terug naar de jaren 60 dat we dat anders zijn gezien? Of jaren 80? Of?
Ja, rond die periode is men anders gaan denken daarover. En toen is veel meer het accent komen te liggen inderdaad op het ouderdomspensioen zelf. En zozeer op het nabestaande pensioen. Ja, en dat is wel een opvallende kentering ook in het denken geweest. Want nogmaals, daar is dat tweede pijler. Eerste pijler wel natuurlijk, hè. Maar de tweede pijler is strikt genomen helemaal niet daarvoor bedoeld, zou je kunnen zeggen. Dus je zou kunnen zeggen, die AOW, dat verschilt daadwerkelijk ook gewoon van, ja, maar dat is daadwerkelijk voor jezelf, zullen we zeggen. Maar die tweede pijler had meer een nabestaande karakter. Maar dat is min of minder elkaar toegegroeid. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, weet je, wat we ook kunnen doen, is die eerste en die tweede pijlen combineren en die tweede en die derde pijlen combineren.
Ja.
Snap je?
Kijk, dat is waarom je hebt uitgehaald, omdat jij dat architectuuroverzicht hebt. Dus je hebt die drie pijlers nu.
Precies.
En dan gaan we zo meteen je oplossingen van hoe het eigenlijk zou moeten. Maar die tweede pijler is nu dus die verandering van de pensioenwet.
Mm-hmm.
Die maar een half jaar geleden of zo is doorgezet.
Ja,
die al jarenlang wordt voorbereid.
Klopt.
En die nu dus met het nieuwe kabinet weer ter discussie staat.
Ja, As we speak is dat nu inderdaad...
Vandaag,
spannend.
Woensdag 16 mei neem ik, meen ik. Die, vandaag komt als het goed is niet een nieuw kabinet op het bordes, maar komt het nieuwe programmakabinet in de openbaarheid.
Precies.
Dus we zullen zien later. Misschien moet nog een keer gesprek over voeren. Maar dat zal gaan over die tweede pijler. Dus,
precies.
Dus wat neem ons eens mee? Wat is daar nou het afgelopen... Wat hebben ze daar nou voor plannen gemaakt? Want er is echt een majeure verandering doorgezet.
Nou, even...
In de nadagen van Rutte 4.
Precies. Nou, even helemaal terug, of helemaal terug naar het begin wil ik niet gaan. Hè, maar laten we ongeveer 15 jaar teruggaan in de tijd. We hebben... nog steeds een zogenoemde de pensioenregeling die wij hebben, die 80% van de deelnemers heeft, is een zogenoemde uitkeringsovereenkomst. Dat betekent, als jij betaalt premie, je hele leven, de uitkomst staat min of meer vast. Want ze zeggen van, oké, als jij gedurende je hele loopbaan X hebt betaald, dan krijg jij, als jij met pensioen gaat, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dat verschilt natuurlijk wanneer het is, krijg jij 70% daarvan van je gemiddelde salaris. Dat was altijd de deal tot nu toe.
Een uitkeringsrecht noem je
eigenlijk. Een uitkeringsovereenkomst, ja. En waar je dus, en daar verschillen de experts en de geleerden over of je nou daadwerkelijk recht hebt op die uitkering. Hè. Maar in ieder geval was het zo dat jij op papier 70% van je gemiddelde salaris kreeg. Nog eerder was dat 100% van je eindsalaris, maar dat is steeds verder versoberd. Hè? Dus op een gegeven moment werd het dan 100% van je gemiddelde salaris, 70% van je gemiddelde salaris. Nou ja, ik durf wel te stellen dat het de facto nog lager is.
Maar dat komt door de inflatie?
Het heeft allerlei factoren. Ja, ook inflatie, want het is een nominaal stelsel. Hè? Dus als jij nominaal 100 krijgt, zullen we zeggen, gedurende 40 jaar, en het wordt niet gecorrigeerd voor inflatie, ja, dan heb jij... Dus na 20, 30 jaar is dat helemaal uitgehold. Met name als die inflatie op 12-13% staat natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus een van mijn forse kritiekpunten was altijd al van... ja, maar is altijd allemaal wel leuk en aardig. Maar je geeft een nominale garantie tussen aanhalingstekens af. Ja, wat is die in de praktijk waard? Als je al die jaren van gemiste inflatie... want dat doen pensioenfondsen dus niet. Of hebben dat heel lang niet gedaan, laat ik het zo zeggen. Gedurende misschien wel 12, 13 jaar niet geïndexeerd, waardoor dat... 100 zeg maar, euro helemaal is uitgehold. Of helemaal, tot voor 25%. Dus de facto is het denk ik veel lager dan 70% middelloon. Ja.
Maar Louis geeft er eens een cijfer aan. Is het 60%?
Ik denk dat je wel rond de 50, 55 zit. In reële termen. Ja.
Oké.
Ja. En mind you, hè, dan heb je dus je hele leven, laten we even zeggen, 40 jaar lang premies afgedragen aan een pensioenfonds. Ja, en het eindresultaat is de facto in reële termen, hè, nou, ik denk inderdaad 55%, laat ik hoog inschatten, van je gemiddelde salaris.
Dat is ook nog een hoge inschatting.
Ja, misschien komt het wel. Ik heb het ooit eens berekend, al die jaren geleden. Maar toen kwam ik inderdaad op dat percentage uit.
Oké, maar als ik het goed begrijp, is dat het oude systeem? Dus
dat is het oude systeem, precies.
Dat is het systeem van de uitkeringsrechten die je hebt, waar de geleerden nog niet over eens zijn of het wel of niet een recht is.
Ja,
maar wel
precies.
Dat op een inflatorenwijze is dat wel dus recht gedaan. Dus als je meegaat met hun berekening, is het steeds 70%. Dat is niet slechts 55% van, van wat het reëel waard is, maar toch.
Exact.
Maar dat is het oude systeem wat nu juist is afgeschaft. Dit lijkt een opbouw te zijn voor het argument dat het misschien wel goed is dat het afgeschaft werd.
Nou kijk, we hadden dus heel lang inderdaad die uitkeringsovereenkomst. Hè, die eigenlijk dus stuurde op een bepaalde uitkomst. De grootste wijziging nu, die nu met die nieuwe pensioenwet is gebeurd. Is dat die uitkeringsovereenkomsten en masse worden omgezet in premieovereenkomsten. Dus het grootste verschil tussen die twee is dat je bij een premieovereenkomst, daar staat de uitkomst niet vast. Dus jij legt gewoon in en op een gegeven moment, als jij met pensioen gaat, dan kijkt men wat jij hebt ingelegd en dat gaat men dan uitkeren. En dat kan inderdaad 100 zijn, maar dat kan ook 50 zijn of het kan 150 zijn. Snap je die ambitie of die aanspraak, zeg maar, of 70% middelloon is losgelaten. Dus er zit geen garantie meer op.
En wat bedoel je met wat is ingelegd? Want dat is voor iedereen hetzelfde geweest. Het gaat om de rente die erover verdiend is door die pensioenfonds.
Nee, je betaalt gewoon, dat verschilt natuurlijk per branche. Hè. Je betaalt je hele leven pensioenpremie. Ja. Snap je? 25%, soms wel 40%.
Ja. Oh ja? Ja. Ik dacht dat gemiddeld gesproken in Nederland 1 dag in de week werken voor je pensioen.
Ja, maar in sommige sectoren is het nog hoger. Ja, je moet die AOW-franchise, heet dat, dan er even aftrekken. Hè. Maar op zich is de facto wat overblijft ongeveer 1/5 van je salaris, inclusief dus wat de werkgever dan bijdraagt. Maar dat komt allemaal uit de loonruimte, snap je? Dus in wezen zou je kunnen zeggen, ook dat betaal jij. Want die loonruimte die dat opsuppeert, zeg maar, is dus gewoon weg. Hè? Ja. En die, zeg maar, dat
ja,
betaal,
tuurlijk, ja.
Ja. En dat betaal je dus uiteindelijk, je betaalt zelf is de verhouding 2/3, 1/3 ongeveer, hè?
Zoveel zelfs.
Ja, maar qua werkgever-werknemer inleg, zeg maar. Hè, want de werkgever stort vaak bij. Aanzienlijk. Maar nogmaals, dat komt dus allemaal uit die loonruimte.
Ja, dat is een kwestie van woorden, ja. Maar je zegt nu dus eigenlijk 1/3 van je pensioen betaal je zelf. En 2/3 betaal je zelf, maar dat betaalt eigenlijk je werkgever.
Ja, nou ja.
Ik dacht dat ik had andersom ingeschat. Maar het is toch de werkgever die behoorlijk bijlegt dus.
Nou, ja en nee, hè. Ook weer daar. Want nogmaals, uiteindelijk betaal je het dus zelf.
Ja, nee, daar ben ik met je eens. Dus in die zin is het
natuurlijk uiteindelijk betaal je het zelf. En heel veel werk, of heel veel. Sommige werkgevers hebben überhaupt geen pensioen, hè. Die zeggen van, oké, weet je wat wij doen? Dan gaan we gewoon een hoger salaris bieden.
Ja, dat zijn die ZZP-overeenkomsten.
Ja, maar die zijn strikt genomen geen werknemers. Hè? Maar je hebt ook gewoon echt pure werknemers. Gewoon in loondienst. Tweede pijler. Waar bepaalde bedrijven geen pensioenregeling hebben whatsoever. Dat is ook wel lastig, want dan zit er dus ook geen nabestaande pensioen bij. Hè? Dus in het geval dat je echt inderdaad omvalt of er gebeurt iets verschrikkelijks met je, dan heb je ook geen nabestaande verzekering meer. Maar ZZP'ers zitten vaak in die derde pijler. Hè? Dat zijn dus pure individueel bijsparen. Daar richten zich een Bright en een Brand New Day en noem ze allemaal maar op. Hè? Op.
Ja, maar ook ondernemers, toch?
Ja, dus en ondernemers, zeker. Maar
is een aanzienlijke groep, toch?
Dus zeker.
Het is niet een kleine groep.
Zeker.
Er zijn heel veel ZZP's en ondernemers.
Absoluut. Ja, de schattingen in de miljoen, of dik in de miljoen lopen.
Als ik dan even een beetje uit de rechtse hoek kom, dan zijn die mensen ook wel, hebben op een bepaalde manier ook geluk. Want als ze hun eigen pensioen goed regelen, dan kunnen zij wel goed investeren om later echt flink te krijgen, geld bijverdiend te hebben op al dat geld dat ze geïnvesteerd hebben in een pensioenfonds. Terwijl wij met een verplicht pensioenfonds, terwijl ik ook heel veel geld aan de snaren, hoe zeg je het ook alweer? Strijksnaren hangen.
Ja, nou ja, dat laat ik even voor jou rekening, zullen we zeggen.
Ja.
Maar inderdaad, je ziet wel een hele discussie, die voel ik zelf ook, daar ben ik zelf ook actief in bij betrokken, dat men vindt dat die kosten voor de pensioenfondsen in de tweede pijler veel te hoog zijn. Sommigen zeggen, ja, maar als jij gewoon, bijvoorbeeld, men is heel veel miljarden kwijt aan private equity huizen. Omdat men dan zegt van ja, maar dat rendeert ook beter. Hè? Dan krijgen we een beter pensioen van. Maar er zijn onderzoeken geweest dat wanneer je gewoon index belegt, gewoon de index volgt, dat je hetzelfde misschien nog wel een beter resultaat had dan die dure private equity huizen.
En zeker omdat je zo lang kunt beleggen natuurlijk. Ja,
ja zeker.
Het gaat om 1500 miljard ongeveer.
Ja, 1500 miljard zit erin.
Een gigantisch bedrag.
Ja.
Kun je er een voorstelling van maken?
Ja, het is bizar veel. En dan meet men dan die kosten af aan dat pure vermogen. Weet je wel, ja, maar dat valt toch wel mee. Dat is maar verwaarloosbaar. Maar dan hebben we het bijvoorbeeld nog steeds over 15 miljard euro. Hè? En dan zeg ik van, ja, maar jongens, wacht eens even. Als je die 15 miljard kan terugbrengen naar 10, of nog lager misschien. Ja, dan lijkt me dat een goede zaak. En trouwens, ja, ik vind het helemaal geen goede maatstaf om het af te meten aan het vermogen wat jij in kas hebt.
Ja, interessante argumentatie. Want wat geven ze eigenlijk zelf die pensioenfonds aan argumenten dat ze maar 55% van het reële inkomen uiteindelijk uitbetalen als pensioen? Wat is de argumentatie? We zijn veel aan kosten kwijt of de markt zit tegen? Of wat zijn eigenlijk, waar blijft dat geld dan eigenlijk steken?
Nou, een van de
beleggingen.
Nou ja, dat verschilt ook weer per pensioenfonds. Kijk, laat ik even weer teruggaan waarom we, en dat hangt samen met jouw vraag waarom we teruggingen naar die premie, waarom we overstappen naar die premieovereenkomst.
Ja, daar gaan we. Ja.
Ja, en dat heeft daarmee te maken, want de officiële lezing is namelijk dat op het moment dat jij steeds dichter bij je pensioen komt, gaat men steeds conservatiever beleggen. Hè, omdat men die doelstelling wil halen van die 70% middenloon. En daar gaat men niet al te veel risico mee lopen. Dus men gaat echt heel voorzichtig beleggen. De idee is, als je dat nou loslaat en je kan veel meer risico's nemen in die laatste fase, dan heb je kans dat het pensioen ook een stuk hoger uitpakt.
Mm.
Dat is de officiële lezing. Hè? Dus vandaar dat men nu overstapt naar een premieovereenkomst. Omdat je daar dus geen garantie of beloftes meer hebt. Dat betekent dat je veel flexibeler, risicovoller kan beleggen. Maar er zitten dus twee dingen aan. Hè. Je ziet die ontwikkeling overigens in heel de wereld. Hè, waarin men zegt van, oké, die uitkeringsovereenkomsten, defined benefit in jargon, laten we los. We stappen over naar een defined contribution premieovereenkomst. Dat zie je eigenlijk overal gebeuren. Nederland is een van de laatste landen ter wereld die dat doet. Die dus van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst gaat.
Oh, het is gewoon een internationale trend.
Ja, het is een internationale trend. Nederland is een van de laatste. Alleen, waar wij uniek in zijn, is dat je het hele opgebouwde vermogen tot nu toe, zeg maar dus die 1500 miljard euro, ook gaat converteren in de premieovereenkomst. En dat heb ik altijd voor gewaarschuwd. Dat is het bloedlink. Ik ben niet tegen hervorming, want die kritiek krijg ik ook vaak. Hè, van ja, en hoezo dan? Want je ziet toch wel in dat er enzovoort. Ja, daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat erom dat jij die 1500 miljard die is opgebouwd, in één klap, daar hebben ze een aantal jaren voor, gaat converteren naar een premieovereenkomst.
Ja, ja.
En dat is in mijn ogen dus ook een aantasting of een inbreuk op het eigendomsrecht. Daar komen we zo nog even op. Omdat jij ook de bestaande opgebouwde rechten gaat veranderen in een premieovereenkomst en een meer onzekere aanspraak. En daar komen denk ik veel rechtszaken ook over. Omdat men inderdaad zegt van ja, wacht eens even. Ik heb 40 jaar aan het APP afgedragen. Ik krijg nu mijn pensioen. Dat verandert gewoon qua contract, qua wetgeving, qua prudentieel toezicht, qua alles eigenlijk. En daar zullen veel mensen in het geweer tegenkomen. Als men het al door heeft, moet ik erbij zeggen. Want een hoop collega's van mij ook aan de universiteit, die hebben niet goed in de smiezen wat hier überhaupt gebeurt. Sommige collega-hoogleraar van mij zeiden zoals, ja, dat raakt mij toch allemaal niet. Ik zei, dat raakt jou wel. Want dit is jouw opgebouwde pensioenrecht.
Ja.
Wat gewoon gaat veranderen in een premieovereenkomst.
Ja.
Dus ik vind het opvallend dat men relatief nog stil is hierover. Relatief, want je hoort wel natuurlijk steeds meer, moet ik zeggen.
Nou, ik heb zelf ook het idee dat het allemaal in gang is gezet.
Ja.
En dat het gewoon komt. Dus dat mensen...
Nou ja, een van de nieuwe speerpunten van dat nieuwe kabinet zal zijn dat ze meer inspraak willen in die omzetting van die pensioenrechten.
Hm.
Dus ik verwacht ook wel dat die nieuwe regering daar een punt van gaat maken. Hoe dat dan precies moet is nog even vers 2. Maar dat je in ieder geval als individu meer te zeggen krijgt over jouw opgebouwde pensioenrechten. Want dat is nu niet, hè. Want stel je even, neem nog dat voorbeeld een keer van het ABP. Je hebt daar 100 opgebouwd, dat wordt omgezet.
Mm.
In, mag je hopen, ook 100. Maar stel je voor, dat wordt 90. En jij zegt, ja, maar wacht eens even. Ik pak al mijn pensioenoverzichten erbij. Ik kreeg er 100. Daar kan je dus niks tegen doen. Je hebt daar geen bezwaar tegen. En dat is ook tegen het zere been van heel veel mensen. Die zeggen van, ja, wacht eens even. Ik kan hier niet eens bezwaar tegen aantekenen. Ja, je hebt wel, ik noem het dan doekjes voor het bloeden. Hè? Dat is een soort kifit-achtige instantie heb je nu. De geschillinstantie pensioenfondsen. Ingesteld door de pensioenfederatie. Nou ja, niet I say more eigenlijk. Hè? Want dat is natuurlijk de belangenbehartiger van de pensioenfondsen. Ja, die zullen niet echt, denk ik, fundamentele issues zoals mag dat invaren. Is dat nou wel een inbreuk op het eigendomsrecht? Daarin meegaan, verwacht ik zomaar.
Maar dat invaren, dat is dus...
Ja, dat invaren
net converteren noemde.
Dat is dat converteren, precies.
En daar toch nog even de morele uitdagingen in benoemen. Want je hebt natuurlijk mensen die hebben dus nu zeg maar 38 jaar geld voor een pensioen gespaard. Die gaan invaren. En je hebt mensen die hebben bijvoorbeeld 15 jaar gespaard.
Ja. Die gaan ook invaren.
Wat ik eruit begreep uit de kranten is dat vooral die middengroep, dus mensen die nu zeg maar tussen de 40 en 55 zijn,
ja,
dat die eigenlijk het grootste risico lopen in dit omcodeerproces.
Ja.
In de betekenis van dat ze eigenlijk ten opzichte van de jongste generatie die helemaal in het nieuwe model zal zitten.
Ja.
En de oudste generatie die in de nasleep van het oude model zit.
Ja.
Het minst waar voor hun geld krijgen. Dus er is een generationeel... De mensen van middelbare leeftijd, om maar zo te noemen, tussen de 40 en 50, dus die zo noemen, oudere jongeren.
Ja, precies.
Die zijn eigenlijk degene die de rekening betalen, terwijl dat ook nog een hele bubs is.
Ja.
Terwijl de ouderen...
Er zijn verschillende...
Dat is een vraag, hoor.
Er zijn allemaal verschillende berekeningen. Het is allemaal zo ingewikkeld. Het is maar net wie je vraagt wat voor soort berekening eruit komt, zeg ik even oneerbiedig. Maar je hebt, laten we even zeggen, inderdaad, die groep... tot aan 40, de middengroep, 40, 45 en daarboven, zeg maar even. En dan heb je ook nog gepensioneerd en slapers enzovoort. Er zijn berekeningen die dat inderdaad zeggen. Die zeggen, ja, de groep die het hardst hierdoor wordt geraakt, is die middengroep. Waarom? Omdat die pensioenregeling, die kende bepaalde opbouwsystematiek. Het ging er vanuit van, ja, je wordt vanzelf oud natuurlijk. Hè? Als je jong bent, word je vanzelf oud. Maar als jij jong bent, dan kan jij meer profiteren nog van allerlei voordelen. Maar later moet je gaan betalen in die regeling. Daar komt het eigenlijk op neer. Hmm. Dus je zou dan kunnen zeggen, ja, wacht eens even. Dan heb jij dus die middengroep, zullen we maar zeggen. Net op het moment dat zij kunnen gaan profiteren, zullen we maar zeggen, van die regeling. Stappen we over naar een andere regeling. Dus ze hebben wel al die jaren betaald. Snap je? In die regeling. Maar op het moment dat ze dan zelf kunnen gaan profiteren van dat systeem. Vallen ze buiten de boot. Daarom worden ze het hardst geraakt, zou ik kunnen zeggen. Dat is allemaal ingewikkelde materie. Ja. Maar men wil die groep compenseren, zoals dat heet, met geld vanuit het pensioenfonds. Dat pensioenfonds heeft, ik neem weer even als voorbeeld ABP, heeft miljarden aan buffers opgebouwd. Die komen nu allemaal vrij door het nieuwe stelsel. Want ja, je hebt geen garanties meer. Dus die buffers komen dan ook vrij om die garanties te dekken. En men wil eigenlijk die groepen gaan compenseren uit het opgebouwde vermogen.
Hm.
Dus uit die buffers. Maar dan heb je natuurlijk een hoop mensen die zeggen, ja, maar wacht eens even. Die buffers, die zijn toch van ons?
Ja.
Snap je, hoe kan je nou ineens dat geld gaan gebruiken?
Ja. Dus dit is het eerste morele vraagstuk. Heeft echt te maken met een nieuwe solidariteitssleutel door het nieuwe systeem.
Zeker. Maar solidariteit vraagtekens zet ik al tussen aanhalingstekens, ja. Want niemand weet überhaupt wat dat is. Hè?
Nee, in dit geval is het gewoon ook een managementvraagstuk natuurlijk. Want het gaat om een nieuw systeem.
Zeker. Maar men noemt het al solidariteit, maar ja, dat is voor mij echt een loze term.
Ja?
Ja.
Maar als je toch kijkt hoe veel belastingvoordelen pensioenfondsen hebben... En hoezeer er kan worden gewoekerd met al die gelden.
Ja.
Er zit toch iets van een publieke stimulans in om dat te doen.
Nee, kijk.
Net als we net bij die derde. Dus is toch sprake van een solidariteit van het hele systeem met dit type instituties, bedrijven?
Nee, als je zeg maar die betekenis...
Er zitten gunsten in.
Ja, nee, als je die betekenis en solidariteit geeft, dan deel ik hem wel grotendeels. Maar het gaat me met name om dat die solidariteitsgedachte, zeg maar, die er dan achter zat, is dat... Ja, in principe zit een één pensioenfonds. Je deelt alle goede en slechte risico's. Hè, want je hebt bijvoorbeeld geen medische keuring. Dus je wordt gewoon toegelaten tot het pensioenfonds. Al ben je doodziek, zal ik maar zeggen. Zit jij nog steeds in dat pensioenfonds. Dus je deelt met z'n allen de goede en slechte risico's.
Hmm.
Dat is eigenlijk dat wat men verstaat dan in die tweede pijler onder solidariteit. Hè? Want je zit met z'n allen in één regeling.
Hmm.
Het is collectief. Je deelt samen de risico's. En ja, dat is een solidair stelsel, zou je kunnen zeggen.
Dank voor de opheldering.
Ja.
Even tussendoor, even richt ik mij tot de kijkers. Leuk dat jullie kijken. Zorg dat je lid wordt van ons kanaal, want dat hebben we nodig. En ik hoop dat jullie ook genieten van de inhoud van dit gesprek. Het is wat praktischer. We proberen echt een bepaalde praktijk uit te diepen. Dus denk met ons mee. En geef commentaar ook onder de video. Ook om mij en Hans aan te scherpen. Te kijken wat er bij jullie speelt. Wat jullie denken dat de morele issues zijn. Want dit is echt een vrij reële kwestie de komende jaren. Met het nieuwe kabinet. Dus we hebben elkaar nodig om hier denkkracht te mobiliseren. Dus doe dat. En... like deze video ook, zodat meer mensen deze droge materie durven te gaan bekijken. Want je merkt, het is hartstikke spannend.
Zeker.
Volgende morele probleem, wat we al te sprake hadden op een bepaalde manier, wat ik wilde voorleggen is, als we van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst gaan, Is er dan een soort van moreel dilemma aan het ontstaan dat er met gemak aan de kant van de pensioenen kan worden gezegd, nou, dit jaar kunnen we toch niet zoveel uitbetalen, want daar hebben we allemaal goede redenen voor. Terwijl in het oude systeem, hoewel dus het een nominaal systeem was, met geen inflatiecorrectie en allerlei bureaucratische redenen waarom het uiteindelijk toch niet zoveel was.
Ja.
70%, maar die 55% de facto van je gemiddeld verdiende loon. Dat er nu toch allemaal extra haakjes en oogjes aankomen in het voordeel van de pensioenfondsen die ze kunnen gebruiken om niet meer uit te betalen. Is het zo dat er meer interpretatieruimte komt om minder te betalen?
Zeker. Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen, Jelle. Want dat is eigenlijk wel wat boze tongen daar. Niet alleen boze tongen, maar wat meerdere critici beweren. Van op het moment dat jij dat loslaat, dat systeem wat we hadden, hè, en die pensioenfondsen veel meer ruimte geeft, dan kan dat inderdaad ook leiden tot het scenario die jij net schetst. En strikt genomen, hè, kijk, het officiële antwoord daarop is van ja, maar de vergrijzing, we worden allemaal ouder, het is niet houdbaar, enzovoort, enzovoort. Het zal allemaal wel, geloof ik allemaal wel, snap je? Maar er zijn talloze andere manieren om dat ook dan op te lossen of te bewerkstelligen. En met name mijn grootste bezwaar richt zich dus tegen dat complete invaren van al die 1500 miljard euro. Want je zou ook kunnen zeggen, de nieuwe pensioenwet is er, die gaat in per datum X. Vanaf dat moment bouw jij op in een premieovereenkomst. Klaar. Oudere deelnemers, laten we allemaal wat rust. Die zitten in hun uitkeringsovereenkomst. Strik erom, klaar. Huh? En we gaan opnieuw opbouwen. Dat doen ze in alle landen ter wereld, behalve dus in Nederland.
Maar dat vind ik ook een interessant eigenlijk. Heeft te maken met bestuurskundig ambacht eigenlijk. Of met ambtelijk denken. Dat jij eigenlijk zegt van mijn morele bezwaar is van waarom moet je nou opeens radicaal van het ene systeem naar het andere systeem? Jullie houden maar gewoon twee systemen in de lucht.
Zeker.
Als ik jou goed begrijp, zeg je dat?
Dat zeg ik.
Nou, wat er voor te zeggen is natuurlijk ook vanuit integriteitsperspectief is dat is eigenlijk je systeem robuust houden. Vertrouwen op de traditie.
Ja.
Wel innoveren. Mm-hmm. Maar niet nooit utopische beslissingen nemen.
Nee.
Het is altijd onverstandig om een utopische beslissing te maken.
Nou, ja.
Behalve als er echt een calamiteit is. Maar die lijkt er niet te zijn.
Nee, niet echt. Nee. Nee, en dan komt dat bij dat men al, ik weet niet hoeveel jaren aan praten is. Hè? Dus dan zou ik zeggen, als die noodzaak er echt was, waarom had je het dan niet eerder gedaan?
Ja.
Maar dat is nog even een ander vraagstuk. Maar inderdaad, het komt er ook nog eens een keertje bij. En nu bereiken ons allemaal geluiden in de kranten. Van ja, maar we hebben de IT-systemen niet op orde. We hebben het personeel niet. Het is allemaal moeilijk. Dat redden we allemaal niet in de komende jaren. Het was allemaal al voor gewaarschuwd, veranderd door ikzelf in de Tweede en Eerste Kamer. En allerlei hoorzittingen geweest met experts.
Ja.
Die hebben allemaal, bijna allemaal, behalve die van de grote uitvoerders natuurlijk, hè, allemaal gezegd, jongens, pas op, met dat invaren doen ze het nou niet. Dat kunnen we niet aan. Hè, dat is een veel te grote uitdaging, niet alleen juridisch, maar dus ook IT-technisch.
Ik had zelf het idee, als ik luister naar de pro-argumenten, dat ze zeggen van ja, maar we kunnen niet aan twee systemen in de lucht houden. We kunnen wel één systeem doen.
Ja, maar dat vind ik dus onzin, want dat gebeurt natuurlijk al dagelijks bij meerdere pensioenfondsen. En dat schijnt, dat is...
Zo moeilijk is het ook weer niet.
Nee, want je hebt bijvoorbeeld een weer dat voorbeeld van het ABP. Ik geloof dat, ik weet niet hoeveel regelingen er wel niet in zitten. Weet je, dat is altijd goed gegaan. En nu ineens hoor je het, of goed gegaan, althans dat heeft niet tot grote bezwaren geleid. En nu hoor je ineens, ja, maar dan krijg je twee systemen, dat is te duur en te moeilijk.
Zit er een belang in eigenlijk? Is dat ook een morele dimensie? Dat je kan zeggen, zij willen graag naar een premiesysteem, omdat zij dan eigenlijk een vergroting van hun license to operate krijgen. Want ze moeten nu een doel halen, maar dan kunnen ze opeens toch gaan woekeren. Dus dan kunnen ze zelf een beetje eigenlijk investeringsmaatschappij gaan spelen.
Ja.
Er komt natuurlijk meer geld vrij om mee te investeren. Dus dan wordt het opeens nog interessanter om een soort half bankiertje te worden.
Ja.
Of zie je dat niet zo? Je vergroot wel je eigen takenpakket eigenlijk, toch?
Zeker, zeker. Nou, even weer een stapje terug. Kijk, we begonnen ermee dat je verplicht bij een pensioen moet zitten. Dus als je in een bepaalde sector zit, nou, ik noem maar even de zorg nu, hè, dan val je onder PFZW, pensioen van zorg en welzijn. Verplicht. Dat kan overigens alleen maar een Nederlands pensioenfonds zijn. Dat kan niet een Belgisch pensioenfonds zijn of een Frans of whatever. Wat je daar, dat kan niet. Het moet dat Nederlandse sectorpensioen zijn.
Het is interessant dat je dat zegt als tussendoor intermezzo. Want dat betekent dus dat het geen vrije markt is of zo.
Nee. En dat heb ik nu trouwens bij de Europese Commissie al 3 jaar ligt die klacht er al. Ik zeg van ja, maar jongens, waarom kunnen bedrijven niet zelf kiezen waar ze hun pensioen onderbrengen? Ja. Helemaal als jij zelf de risico's draagt. Want dat gebeurt er namelijk in die pensioenregelingen. Jij draagt zelf alle risico's, maar je zit wel verplicht te sparen bij een entiteit waar je geen zeggenschap hebt.
Ja, ja, dus het is een soort mix van bedrijven en overheidsinstituten daarmee eigenlijk.
Zeker, zeker. Die verplichtstelling wordt geaccordeerd door de overheid. Hè? Die zeggen van oké, maar ja, voor die sector, dan stellen wij die sector verplicht.
Ja, dat ja, en je blijft zelf risico dragen, dus dat is...
Ja, maar in het verleden was het zo dat het pensioenfonds de risico's op zich nam. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld die garantie of dat bedrag niet haalde, strikt genomen zou het pensioenfonds dan moeten bijstorten. Hè? Want die uitkomst die wordt niet gehaald. Dus strikt genomen moest dat pensioenfonds dan bijplempen, zullen we maar zeggen. Er zat een garantie op, dat was vroeger. Hè?
Maar wat bedoel je met vroeger? Is daar nog van te kijken?
Ja, nou, dat is gaandeweg natuurlijk steeds verder losgelaten. Dus ik zeg altijd al, de facto hebben wij al lang een premieovereenkomst. Want er is helemaal geen enkele garantie meer of bijstortingsverplichting. Dus de facto hebben we dat al lang.
Ja, maar je kan ook zeggen van, we leven er niet naar, om allerlei misschien overtuigende redenen. Maar als het erop aankomt en er ontstaan problemen, hebben we wel een referentiekader om te zeggen, nou, stop, rode lijn.
Ja, maar...
Hier komen we toch op het knakkende punt, namelijk dat jij op zich niet tegen het nieuwe systeem bent, maar vooral tegen het invaren. Of ben je toch misschien ook sceptisch over het nieuwe systeem?
Nou ja, kijk, strikt genomen zou je kunnen zeggen dat een uitkeringsovereenkomst, een pure 100% eindloonregeling, natuurlijk veel meer te prefereren is dan een premieovereenkomst. Dat is mogen wel duidelijk zijn, denk ik. Omdat je daar gewoon garantie hebt op een uitkomst. En de idee was dan ook altijd, dan hoef ik me er ook niet mee te bemoeien, weet je wel. Als ik gewoon een bepaalde uitkering krijg, who cares, weet je, zolang ik het me krijg.
Ja.
Maar op het moment dat jij, en daar lag dus het risico ook bij het pensioenfonds, die moest die toezegging doen. Gaandeweg is dat helemaal verschoven nadat jij als persoon individu de risicodrager bent. Maar de zeggenschap is niet veranderd. Snap je? Je hebt nog steeds nul of bijna nul zeggenschap. Dus dan zeg ik van ja, wacht eens even. Het kan niet allebei. Je kan niet én verplicht gesteld zijn, verplicht bijdragen aan een pensioenfonds. Maar at the same time nul zeggenschap hebben. En dat is eigenlijk in essentie de klacht die ik nu bij de Europese Commissie heb neergelegd. Ja, op het moment dat het zo is dat ik zelf alle risico's draag, laat mij dan ook even kiezen waar ik mijn pensioen onder breng. Dus ik richt me
dat fundamentele kritiek zeg op het systeem.
Ja, nee, dat is heel fundamenteel.
Ja, dat is echt heel fundamenteel.
Ja, ik heb dat ook tevergeefs helaas aan rechters voorgelegd, maar die gaan daar nog niet in mee.
Nee.
Want dat betekent natuurlijk nog ook al wat. Dat betekent dat je het hele systeem in feite attackeren bent.
Ja.
En ik vind ook dat het fundamenteel gewoon niet deugt. Want op het moment, nogmaals, dat jij zelf alle risico's draagt, maar wel verplicht aan het sparen bent, ja, dat voelt een kind aan, dat klopt niet. Ja. Dat moet, snap je? Nogmaals, het geeft niet op het moment dat jij
Waar verweert het systeem zich mee als dit soort, als je zo attackeert, komen ze dan met die sociologische argumenten op? Van er is vergrijzing.
Ja.
Pensioenfonds
nou,
van
sociaal,
taak veranderd.
Het is allemaal sociaal. En, dus, iedereen een goed pensioen. En nee, dat is toch logisch. Want alleen een sectorpensioen kan jou een goed pensioen geven. Dus er is een hele sociale doelstelling zit erachter.
Oh ja.
Maar dan denk ik van ja, maar wacht eens even. Als Pietje op de hoek 3 keer goedkoper kan pensioen aanbieden. En beter en transparanter, waarmee ik meer zeggenschap heb. Ja, laat mij dan daar naartoe gaan.
Ja.
En die zijn er ondertussen, hè? Want dat oorspronkelijk was het idee inderdaad. Jij zit verplicht voor je pensioen omdat de markt jou niet kan bieden het pensioen wat je krijgt. Dat was het idee erachter. Maar op het moment dat de markt dat wel kan bieden, of zelfs misschien nog wel beter en goedkoper, dan valt toch die hele ratio voor dat verplichte sparen weg.
Ja, heel interessant die mixvorm van overheden en bedrijven hier in die pensioenwereld.
Ja.
Waar jij eigenlijk de aanval op opent. Hoe luisteren zij zelf naar jouw kritische vragen?
Wat? Nou, niet eigenlijk. En dat is zorgwekkend. En ik ben een van de weinigen die dit geluid laat horen. En dat vind ik wel verontrustend.
Hmm.
Omdat het hele fundamentele en ook vind ik zelf geen onzin is. Want het zijn gewoon echt een hele legitieme vraagstukken.
Ja, absoluut.
En ja, men is wars en doof, lijkt het wel soms, voor die kritiek. Kijk naar die WTP, de nieuwe pensioenwet. Dan blijft die verplicht deelname, blijft dat verplicht sparen bij zo'n sectorpensioenfonds gewoon intact. En ik vind, ja, wacht eens even, we hebben nu een premieovereenkomst. Niet alleen de facto, maar ook de jure. Een premieovereenkomst. Nul uitkomstgarantie. weinig inspraak, maar toch verplicht sparen bij een achterhaald sectorpensioenfonds voor de metaal of zo. Weet je, dat deugt niet. Het deugt niet. Hmm. En ja, daar wil ik gewoon vanaf. En ja, ik blijf het roepen. En, ja.
Maar als je nou teruggaat naar de architectuur van het pensioen in Nederland, dan heb je drie pijlers.
Ja.
De AOW, dat is dus echt de verzorgingsstaat. Ook met het omslagstelsel. Dat betekent dus dat er generaties zijn die meer krijgen dan ze betalen. Mm-hmm. Hoeft niet per se het geval te zijn. Nou, dan kunnen de kijkers misschien even me helpen.
Ja.
Of dat nou echt zo is, of dat het wel meevalt. En dan heb je dus de pensioenen die sectoraal zijn, verplicht zijn. Soort van bedrijven, maar toch ook instituten. Ik bedoel, je houdt je burgerplicht om ook de risico's zelf te dragen. Dus echt, in de bedrijven kun je het nauwelijks noemen. Het zijn mixvormen.
Ja.
En dan heb je dus echt die derde pijler. Pure waar de ZZP'ers en de ondernemers al.
Ja.
De transformatie die we nu doorgaan is dat die tweede pijler dus vermarkt. Maar op een halfslachtige manier. Want het wordt niet meer voor de individuele deelnemer. Geen meer vrijheid waar je kritiek op hebt.
Ja.
Maar ze krijgen zelf wel meer speelruimte om te beleggen. Waardoor ze zeggen meer uit te kunnen betalen. Maar het is nog maar de vraag hoe ze die ruimte van het meer gaan interpreteren. Dus het is een soort quasi,
het is maar de vraag of dat
verre quasi-vermarkting.
Ja.
Zeg jij nou eigenlijk van, ik roep jullie terug. Jullie moeten meer richting de pijlen van de AOW komen. We moeten meer naar verzorgingsstaat. Of zeg je nou eigenlijk, jullie willen nog meer vermarkten?
Nou kijk, wat ik persoonlijk vind is
binnen die hele architectuur. Nou ja, het gaat me niet om je mening. Maar wat zou nou, ook om je oordeel van, wat is dit de beweging en wat zou die eigenlijk moeten zijn?
Nou ja, kijk, ik geef ook wel eens les in het buitenland, waar ze ook met die transformatie bezig zijn, of met een nieuw pensioenstelsel, bijvoorbeeld in China, hè, waar ze een enorm vergrijzingsprobleem hebben en waar ze nu ook oplossingen aan het bedenken zijn. En daar bestaat de oplossing eruit, of althans de architectuur eruit, van een hele grote eerste pijler met het staat als vangnet, zullen we maar zeggen. En on top of dat, zeg maar, een soort van puur individueel derde pijler bijsparen. Helemaal geen tweede pijler meer. Die is helemaal weg.
Hm.
Ja? Dus wij zeggen vaak in Nederland, ja, tweede pijler is toch superieur. Dat vinden wij zelf in Nederland graag. Hè? Maar als je kijkt om ons heen, dan zie je eigenlijk dat die tweede pijler aan betekenis aan het verliezen is.
Dan vind ik China niet echt een
waar
ik van opknap.
Je hebt verschillende landen.
Er zijn ook moderne landen.
Nou, ik heb dat ook zelf eens ooit geopperd. Van, doe nou een soort van AOW plus, zullen we maar zeggen. Hè?
Ja.
Dus verhoog gewoon de AOW. En deel eigenlijk dus die tweede pijler deels op naar de eerste en puur naar de derde. Want waarom moet die tweede pijler zo immens groot zijn? Dus ondertussen, wat ik al zei, 1500 miljard euro is gewoon een tanker die niet meer buiten sturen valt zo langzamerhand.
Nou, maar dat zijn ze nu wel aan het doen.
Nou ja, men probeert het, maar het lukt ook niet. Hè? Want ja, wat ik net al aangaf, er waren bijvoorbeeld doelstellingen van het wordt eenvoudiger en het wordt transparanter en het sluit beter aan bij de arbeidsmarkt. Ja, allemaal net, hè. Ik bedoel, al die doelstellingen die de WTP had, zeg maar die nieuwe pensioenwet, allemaal tot dusverre, moet ik er wel bij zeggen, kan misschien over 5 jaar anders zijn, maar tot dusverre allemaal niet gehaald.
Oké, hier wil ik toch nog even verder op ingaan, want we hebben toch echt de proponentenpositie nog niet goed begrepen. Van waarom willen ze nou naar een ander stelsel? Die argumenten noem je nu, maar afsluitend over dat vorige gesprekje. Jij zegt dus eigenlijk van, nou, het is in die architectuurvraag best denkbaar eigenlijk dat je toegaat naar een dikke AOW.
Ja.
En de tweede pijler meer vrij inlegbaar wordt.
Ja,
dat betekent eigenlijk dat de tweede naar de derde verschuift.
Ja.
Dus jij bent eigenlijk wel radicaal in je voorstel. Je zegt eigenlijk die pensioenfondsen die claimen die ruimte, maar
ja.
dat is eigenlijk ouderwets.
Nou, je zou dus ook de andere kant op kunnen gaan door te zeggen van verschuiven die tweede pijler naar de eerste pijler. Snap je? Ik sta daar in die zin neutraal in.
Ja, ja.
Je kan allebei kiezen.
Ja, dus een verdikking van de AOW en een verdikking van de individuele beleggingsruimte.
Precies.
Ja,
maar,
ja. Ja, daar zijn die pensioenfondsen natuurlijk tegen. Want
tuurlijk.
Hun belang is dat ze
1500 miljard belang.
Ja.
Ja, dus een hele miljardenindustrie omheen natuurlijk.
Die zit in kolossale gebouwen.
Ja.
Oké, interessant.
En die houden het tegen. Maar goed, je moet je dus afvragen. Als je even kijkt naar het individu, naar gewoon de deelnemer. Is het nou rechts of links? Weet je, dat interesseert me niet. Ik kijk gewoon even naar het belang van de individuele deelnemer. Heeft die nou belang bij hoe het stelsel nu, of waar het nu naartoe gaat? Nou, mijn antwoord is dan nee.
Ja, ik vind het heel interessant hoe jij denkt. En als andere mensen dat ook vinden, kan ik ook even aanraden om het op te snorren. Jouw opiniestuk in de Telegraaf. Je hebt een aantal technische argumentaties opgeschreven. Soms achter slot en grendel. Maar misschien kunnen wij nog even regelen dat je dat ergens uploadt. Zodat we dat aan onze kijkers kunnen doorsturen. Maar check de links. Als je er meer specifiek over wil lezen, dan toch nog even terug eigenlijk naar van wat zeggen de pensioenfondsen nou zelf, wat de voordelen zijn van het premiestelsel. Je schudde ze net wel even uit de mouw.
Ja.
Maar als we die toch nog eventjes systematisch aflopen voor het volledige beeld. Waarom willen ze naar het premiestelsel?
Nou, een van de hoofdargumenten was, en dan kom ik toch weer even terug op dat beetje technische verhaal, was die doorsnee opbouw, of die doorsnee systematiek, zeg maar de mate hoe zo'n pensioenregeling wordt gefinancierd. De regering zei, ja, maar die doorsnee systematiek, die pakt eigenlijk nadelig uit voor de jongere generatie. Dat zeg ik niet, hè? Dat zei de regering. Dus daar moeten we van af. We moeten van die doorsneesystematiek bij de uitkeringsovereenkomst af. Dus even platgeslagen, het argument was als we daar nou mee stoppen en we gaan naar een meer fairere opbouw toe, middels een premieovereenkomst, dan is dat eerlijker voor jong.
Maar hoe komt het nou precies? Is het omdat jongeren geen pensioen betalen of wat? Of...
Nou ja, kijk, het is zo dat jij... Kijk, stel je voor, je legt 1 euro, dat is gewoon de tijdswaarde van geld. Hè?
Ja.
Van je legt 1 euro in als jongeren, dan heb jij nog 40 jaar, of whatever, snap je? Om die 1 euro te laten renderen. Als jij 60 bent, is die 1 euro relatief veel minder waard, snap je? Dan die euro als jij 20 bent. Ja, ja. Dat is eigenlijk de idee erachter, of de systematiek erachter. Alleen, dus...
Dat werd platgeslagen door een pensioenfonds, waardoor het eigenlijk niet voor het individuele jongeren meer waard was.
Nou ja, men vond
dan voor de individuele ouderen.
Nou ja,
eigenlijk de facto wel zo is.
Men vond die doorsneesystematiek zeg maar oneerlijk.
Ja,
want dat pakte. Ja, nou, dat de officiële lezing was. En als je dat vindt, dan kan je dat overigens ook aanpakken. Daar heb je geen hele nieuwe wet voor nodig, hè, zeg ik dan altijd.
Ja, ja.
Dus dat had je ook gewoon middels een. Snap je, heb je niet bijvoorbeeld een 1500 miljard invaren transitie. Periode voor nodig. Dat begreep ik al niet. Als je dat al vindt, snap je. Maar goed, dat was wel de officiële lijn. En daar kwam dan bij. Ja, maar daarmee, als we dat dan afschaffen, dan wordt ook, dan wordt het transparanter. Dan wordt het dus eerlijker, eenvoudiger. Dan heeft men eerder in de gaten wat dan het persoonlijke pensioenpotje is. Hè? Nou ja, dat soort doelstellingen worden allemaal niet gehaald.
Oké, dus dat is argument 1, belangrijk.
Ja.
Was het niet ook gewoon een echt argument dat ze zelf ook wel doorhebben dat ze niet aan de pensioenverplichtingen voldoen?
Dat
ze zeggen van, je is altijd wel een mouw aan te passen met een berekening, maar dat ze zelf ook wel aanvoelen zo'n inflatiecorrectie en zo.
Nou ja, waar met name heel veel problemen uit, en daar komen we zo nog even op, uit voor qua... kwam, is dat pensioenfondsen gedurende de periode, laat ik even zeggen 2008-2020, niet geïndexeerd hebben. Hè? Dus die hebben al die jaren, 12 jaar, hebben ze niet prijscorrecties kunnen doorvoeren, omdat je pas mag indexeren volgens de systematiek van de pensioenwet boven een bepaalde grens.
Pak dat nog heel even uit, indexeren.
Ja, dus gewoon prijscorrectie of inflatiecorrectie.
Dus alleen inflatiecorrectie?
Ja, inflatiecorrectie. Hè? Ja. Dus nou ja, we hebben nu is die periode voorbij, maar we hadden natuurlijk periodes van best wel hoge inflatie. Maar al die jaren, dus nogmaals 2008-2020, werd er niet voor inflatie gecorrigeerd. Maar je kreeg wel gewoon je standaard nominale pensioenuitkering.
Ja, ja.
He, dus er zijn berekeningen dat dat geleid heeft dus tot wel 25% koopkrachtverlies. Misschien nog wel meer.
En ze zeggen dus eigenlijk, dat willen we de toekomst niet meer.
Precies, dat willen we loslaten.
Dat is ook een extra argument.
Ja, dat laten we los.
Dus die balans tussen jong en oud is argument 1. 2 is die inflatiecorrectie kunnen we beter, die indexatie kunnen we beter nastreven.
Precies, nou, dat lijkt kunnen we sneller indexeren.
Deze twee argumenten kan ik billijken.
Ja, op zich klinkt dat goed, hè?
Ja, klinkt goed.
Ja.
Maar we gaan nog even
eerlijker
door.
Stelsel, ja. Want ik voor jong en oud, eerlijk, prima.
Ik had ook het idee dat het diverser was.
Ja, dat idee heb ik ook, maar...
Dat is alleen maar een idee. Nou, maar ik bedoel, als je een ander type baan hebt of in verschillende...
Ja, nee, wat je vaak hoort is dat, ja, maar dan wordt een zogenoemde waardeoverdracht. Dus als je wisselt van baan, wordt het makkelijker om jouw pensioen mee te nemen. Hè?
Ja,
dus,
inderdaad,
dat hoor je. Dus het zou dan meer passen bij de moderne arbeidsmarkten. En dat inderdaad, mensen die zitten niet meer 40 jaar bij één baas. Hè? Die zitten constant in allerlei andere...
Ja, ik zie in je grens dat je...
Nou, dat denk ik van... Op zich ook een nobelswaardig uitgangspunt. Alleen schaf dan die verplichtstelling aan zo'n sectorpensioenfonds af. Want hoe kan je nou dat, zeg maar, nastreven, maar tegelijkertijd verplicht sparen bij een achterhaald pensioenfonds voor een sector metaal? Snap je? Er worden continu rechts, is een koek een, of is een pannenkoek een koek? Of is een vegetarische gehaktbal een gehaktbal? Dat soort discussies kan de orde van de dag in de rechtszaal. Omdat je dan moet bepalen welk pensioenfonds dan daarvoor geschikt is. Ja, dan denk ik van ja, maar als je nou naar modern...
Maar dit is jouw grote punt, hè? Dit is jouw grote punt.
Ja, maar als je nou naar een modern pensioenstelsel wil, dan hou je dit toch niet intact?
Ja, nee, oké. Dus dat, en wat zijn nog meer argumenten die zij noemen?
Nou, ik heb ze eigenlijk al genoemd. Hè. Dus moderner,
jong-oud.
Transparanter, jong-oud tegenstelling. Waarvan je dus kan afvragen of die überhaupt bestaat. Hè.
Ja. En die indexatie.
Ja. Ja. Ah. Men zegt met name van, ja, maar nu kunnen we veel sneller indexeren in dat nieuwe stelsel.
En inmiddels is ook een argument, we zijn het al 5 jaar aan het voorbereiden, dus we moeten het doen.
Ja, nou, dat hoor je ook vaak, we praten al 15 jaar en nu moet er maar eens van komen. Maar denk ik van, ja, je hebt overal over gepraat, maar kennelijk niet over die pensioenwet.
Nog heel even over jouw punt nou, want jij zegt eigenlijk van, wat belangrijk is dat je zelf moet kunnen bepalen waar je gaat zitten. Is er zoveel variatie?
Op het moment dat je alle risico's draagt, hè?
Ja. Ja. Maar dat is al zo, toch?
Ja, zeker.
En is de,
maar dat hoeft niet.
Maar is het nou zo, Hans, dat er iets te kiezen is, denk je? Want nu suggereer je erg van, als je niet meer verplicht bent ergens de pensioen op te bouwen, nou dan kun je er zelf voor kiezen. Maar is er veel te kiezen, denk je? Komen er dan spelers op die dat mogelijk gaan maken?
Nou ja, kijk, in die zin is het misschien wel een rechtse of een marktdenker gedachte. Dat je zegt van, ja, maar laat de markt dan zijn werk doen. Kijk, op het moment dat jij een aanbieder hebt, moet wel prudentieel goed toezicht zijn, hè? Maar op het moment dat jij een aanbieder hebt die zegt van, ja, maar ik kan beter pensioen bieden dan jij, ja, dan gaat diegene waar jij zit ook beter zijn best doen. Althans, dat is de gedachte.
Ja.
En op het moment dat jij dat dus loslaat en zegt van, ja, maar ik hoef toch niks te doen, want de premies komen toch wel binnen.
Ja.
Ja, ik geloof niet dat dat nou echt goed heeft gewerkt de laatste jaren.
Ja, oké, dat is een terechte verdediging van de vrije markt. En dan heb ik nog een andere vraag. Dat heeft
maar of dat inderdaad uiteindelijk, want er zijn natuurlijk ook allerlei toestanden geweest. Hè? Dus,
Nee, marktwerking is niet zaligmakend, maar dit is duidelijk een soort mix type organisatie tussen instituten en bedrijven in.
Nou, je had ooit dat oude SP-idee van maak één staatsfonds voor alle pensioenfondsen, hef alle pensioenfondsen op.
Ja.
Dat was er nog van Paul Ulenbelt volgens mij. Hè?
Dus dat is die pijler 1 versterken?
Ja, dat is eigenlijk een wezen zou je kunnen zeggen, die pijler 1 versterken. Wel een combinatie, maar allemaal. Maar goed, het komt erop neer dat je zegt van maak één staatspensioenfonds. Daar kunnen alle regelingen in. Maar dan zou ik zeggen, ja oké. Okay. Maar dan merge dat ook meteen met de eerste pijler.
Ja, oké. Hans, nog een andere themalijn die we nog niet echt besproken hebben. Is van wat is nou eigenlijk de taakstelling van pensioenfondsen?
Ja.
Want we zien nu onder andere door Rob Jetten regime en eigenlijk de VVD D66 coalitie van Rutte 4 een verbreding van taakstelling.
Ja.
En nu Katja Ollongren heeft er ook al op gehint. Een nog verdere verbreding. Vroeger was het eigenlijk zo, als ik het even vanuit mijn lekenperspectief reconstrueer. Een pensioenfonds was bedoeld om één pensionado zijn leefgeld aan te leveren.
Mm-hmm.
En nu zijn er tenminste twee taken bijgekomen. De eerste is van Nederland moet verduurzamen. En de tweede is Nederland moet ook een leger opbouwen met modern materieel en Oekraïne steunen.
Mm-hmm.
En pensioenfondsen moeten daar eens wat meer in gaan investeren.
Ja.
En dat kan ook weer op twee manieren. Je kunt zeggen van ze moeten wel hun doel halen, maar ze krijgen ook duurzaamheids- en militaire doelen.
Mm-hmm.
En je kan natuurlijk ook zeggen van, we koppelen ze zelfs los.
Ja.
Dus we gaan gewoon zeggen van, of jullie nu die pensioendoelen halen of niet. Jullie krijgen ook een tweede doel. Dat zit er erg in te komen, in die lijn met die ESG-denken en zo.
Mm-hmm.
Nederland moet vergroenen en jullie moeten daar een. En dat is wel interessant. Ja. Dat in de coalitievorming nu van het nieuwe kabinet, als we dit bespreken, weten we dat nog niet. Maar zijn er ook wat deeltjes afgedwongen of niet? Dat weten we nu nog niet.
We hebben gehoord.
Door de pensioenfonds die zeggen, nou, als jullie nou dit accepteren, dan investeren wij nog 25 miljard de komende 4 jaar in vergroening.
Mm-hmm.
En dan moeten jullie verder je mond houden over het nieuw, over de pensioenwetsherziening. Dus dat zijn onze twee thema's. We gaan niet helemaal deze intrige in, maar wel dus dat zij zelf ook duidelijk inzien van, hey, jullie verwachten van ons maatschappelijke investeringen, die eigenlijk wel en niet verbonden zijn met ons eigenlijke doel. Hoe kijk jij naar dit dossier? Want het is volgens mij recent. Hè? 10 jaar geleden had niemand het over wat is de maatschappelijke betekenis van pensioenen anders dan pensioengeld opleveren.
Het is een hele ingewikkelde en hele gevoelige discussie. Kijk, strikt genomen, jij zit verplicht bij een pensioenfonds. Jij betaalt je hele leven premie. Jij wil daar een goed pensioen voor terug. Dus dat pensioenfonds moet gewoon rendement maken. Daar komt het op neer. Op het moment dat een pensioenfonds eigenlijk meer ingezet gaat worden als een soort van maatschappelijke instelling, die allerlei doelen moet gaan bereiken, dan kan je afvragen, ja, maar wat is dan precies het doel wat jij naar moet streven? Vergis je niet, het gaat dus om verplichte deelname. Jij als individu stort verplicht in een pensioenfonds. Daar krijg je een pensioenuitkering voor terug. Dat is de deal, snap je? De maatschappelijke connotatie die erbij komt, ja, daarvan kan je afvragen, is dat nou wel de taak überhaupt van een pensioenfonds? Want het pensioenfonds heeft alleen, volgens nog, de taak om te beleggen, zodat jij een goed pensioen kan krijgen. Daar kan je tegenover zetten, ja, maar wat heb je dan aan een goed pensioen als de wereld vergaat, zullen we zeggen. Hè? Mm-hmm. Dus een pensioenfonds moet ook wel, zou je kunnen zeggen, kijken naar allerlei andere factoren. Maar de hoofdzaak is nog steeds van, jij belegt, daar moet je rendement op krijgen. Als jij een pensioenfonds hebt dat bijvoorbeeld alleen maar een groen wil, of niet groen, of fossiel of niet fossiel, dan moet je ook, vind ik, de keuze laten aan die deelnemer.
Nou ja, je bent echt liberaal uiteindelijk, hè?
Nou, in die zin misschien weer wel, omdat je dan moet zeggen van, ja, maar wacht eens even. Als ik nou in groen wil, dan kies ik een pensioenfonds wat groen is. En misschien kan mij dat meer of minder rendement opleveren. Dat is voor mij bijzaak. Ja. Voor mij is groen de hoofdzaak.
Ik wil je toch 2 dingen tegenover zetten. Ik ben heel benieuwd naar jouw reflectie.
Ja.
Het eerste is, kijk, die pensioenfondsen die hangen natuurlijk van privileges aan elkaar. Dus er wordt weinig belasting betaald. Er zijn alle mogelijkheden. Er zijn allemaal geen open marktconcurrentie waar je ook op wijst. Dus het hele idee van jij spaart. Nou, de staat helpt je ook enorm om te sparen.
Zeker.
Dus je mag toch best van een pensioenfonds wel wat meer terugverwachten dan dat alleen de individuele burger eraan verdient. Snap ik best die logica.
Ja, nee.
Maar dan vind ik de duurzaamheid en militaire doeleinden heel specifiek. Ik zelf heb er wel eens over nagedacht van, ja, waarom is het eigenlijk zo dat onze pensioenfondsen bijvoorbeeld investeren in allerlei start-ups in België, Frankrijk en Amerika. Mm-hmm. En daar eigenlijk een beetje onze concurrenten sterk zitten te maken. Omdat ze dan snel renderen. Maar als je breder naar geld kijkt, dus bijvoorbeeld, als ik 40 jaar lang geld investeer, en ik kijk alleen naar wat er na 40 jaar van over is, dan heb ik natuurlijk een eenzijdige opvatting van geld.
Ja.
Want ik kan ook kijken, als het al die 40 jaar zeg maar mensen bekrachtigt die belangrijk zijn voor mij, dus dan heb ik iets meer een sociaal wereldbeeld dan jij, namelijk helemaal liberaal bij jou, maar ik zou niet per se
zeggen...
specifiek, probeer alleen een beetje te labelen zodat je me begrijpt. Dus ik zou zeggen van, als die euro nou 40 jaar lang in Nederland omgaat bijvoorbeeld en zorgt dat er genoeg geld te verdienen is als juf of meester, als stel dat dat mogelijk zou zijn, dan zou ik toch veel meer blij zijn met die euro die uiteindelijk gekwadrateerd is als ik zelf 80 ben. Want dan heeft die gulden al die tijd werk gedaan voor de gemeenschap waar ik onderdeel van ben. Het probleem is alleen, hoe definieer je gemeenschap? Maar ik zou zeggen gewoon, laten we het belang van Nederland voorop stellen om te beginnen. En anderen zeggen, het moet om duurzaamheid gaan. Anderen weer om inclusie. Dus je krijgt direct een politieke discussie.
Ja, maar dat is het, hè?
Ja, maar toch het basisidee dat het niet alleen maar gaat om jou.
Ja,
maar dat jouw geld al die tijd eigenlijk mensen... Ja, eigenlijk letterlijk bevrucht. Dat is een investering. Dus waarom zou die pensioenfonds... waarom zou investeren in Brazilië? Ja, eigenlijk, ik snap het vanuit een risico-indekking wel.
Ja.
Maar vanuit een iets bredere benadering van het leven denk je... Ja, waarom zou je naar de Brazilianen... Ik bedoel, laat ze alsjeblieft zorgen dat mijn eigen kinderen werk krijgen.
Ja, maar het is niet dat men in Brazilië investeert omdat men Brazilië zo leuk vindt.
Nee, dat is het probleem. Men is totaal naïef hierover. Nee. Het gaat alleen maar omdat het daar snel geld is.
Precies. Ja. En kijk... Wat jij, in essentie denk ik dat het waar is wat je zegt. In essentie. Alleen, we moeten niet het oog verliezen dat jij verplicht bij een pensioenfonds aan het sparen bent. Snap je?
Ja.
En als jij daar dus dan indirect de Nederlandse economie mee steunt.
Omdat die economie mij ook steunt, want anders zou de pensioenfondsen niet zoveel privileges hebben.
Maar is dat zo? Dat moet je dan gaan berekenen.
Ja, dat is een goed punt.
Dat moet je dan gaan berekenen.
Zijn de privileges zo groot dat ze door de marktpartij niet zouden kunnen worden gecompenseerd?
Dat moet je dan allemaal op papier gaan zetten. En dat is voorwaar geen sinecure, denk ik.
Ja, maar jouw vermoeden is eigenlijk dat het wel meevalt met de privileges. En dat vooral... heel veel geld aan het vrijstop blijft hangen.
Je moet dan uiteindelijk gewoon ook weer een in jouw scenario een kostenbatenanalyse gaan maken. En er kunnen ook allerlei non-financiële factoren bij betrokken worden, wat mij betreft, snap je. Maar uiteindelijk moet het onder de streep dan... er moet een noodzaak zijn dat jij verplicht aan dat pensioenfonds deelneemt.
Ja. Nou, het is interessant, alleen jouw paradigma neigt er toch naar, zeg maar, om een pensioeninlegger te zien als een aandeelhouder of zo. Het is toch een soort. Terwijl als je iets breder kijkt, dan is het natuurlijk bijvoorbeeld het geld wat ik net zei, dat dan in Nederland werkzaam is of in een andere rare industrie.
Even voor alle duidelijkheid. Hè? Ja. Dat vind ik alleen maar op het moment dat jij zelf alle risico's draagt. Dat vind ik niet op het moment dat jij in een collectief zit.
Ja, ja.
Waar de risico's verspreid worden of niet bij jou als individu liggen. Dan is het een ander verhaal. Ja. Ik heb het nu over het systeem waar jij zelf als individu alle risico's moet dragen. Let op, hè. Ja. Dan moet je wel even goed uit elkaar houden. Want anders krijg je weer, maar liberaal en je wil Amerikaanse toestanden en dit al. Nee, snap je? Maar op het moment dat ik zelf alle risico's draag, dan wel. Ja. Dan wil ik wel naar een puur individueel stelsel toe. Dan wil ik zelf ook in controle zijn en zelf kunnen bepalen waar ik in beleg en zelf aan het stuur zitten. Nogmaals, dat hoeft niet in een puur collectief DB-systeem, waar ik toch een uitkering krijg. I don't care, of zolang ik hem maar krijg. Snap je?
Ja, zeer interessant. Ik ben blij met deze interruptie. Nou begrijp ik het.
Nee, maar dat is wel even heel belangrijk.
Ja, nee, natuurlijk. Ja. Nee, daarom heb ik je ook uitgenodigd om die architectuur te begrijpen.
Ja.
Dus daarom voer ik ook mijn argument.
Want dat is wel ook vaak het verwijt wat ik krijg. Ja, jij wil Amerikaanse 401k, weet je wel, die pensioenregeling daar die ze hebben, toestanden en ieder voor zich. Nee, snap je?
Nee.
Maar als je het
één doet... gewoon klare wijn.
Ja, als je het één doet, daar past dit bij. En bij het ander past dat. En niet zo half grijs in between wat we hier aan het doen zijn.
Ja. Heel interessant. Ja.
Ja. Nee, maar goed. Maar het is heel makkelijk om allerlei kritiek steeds op mij te hebben. Van ja, dit...
Nee, ik heb geen kritiek op je. Ik probeer te begrijpen hoe die verandering in elkaar steekt. Ja. En ik zet meer mijn beeld van hoe het kapitalisme werkt tegen jou af. Ik ben meer een theoreticus. Om te kijken van hoe jij dat dan plaatst. En dan valt het kwartje bij mij ook beter.
Dus op het moment, snap je, we moeten niet doen alsof het een collectief geweldig stelsel is. Maar ondertussen ben jij als individu de sjaak. Dan denk je van, ja, maar wacht even, dat gaat niet. Dat verhoudt zich niet.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het punt. Hè? Het is A of B.
Nou ja, dat is het dus. Maar in de werkelijkheid niet. Dat is eigenlijk jouw kritiek is, het is A of B. En dat is ook wel legitieme kritiek.
Ja, ja. En,
maar ondertussen zeg jij wel van de richting van de beweging is het nieuwe stelsel. Maar als er een kritisch kabinet komt, dan zou het dus kunnen dat de richting van de beweging is. Maar dat we dus naar twee systemen naast elkaar gaan.
Ja.
En dat daar eigenlijk dat ook verstandig is. Wat ik van bestuurskunde weet is ook dat is buitengewoon verstandig. Je kan altijd meerdere systemen bij elkaar. Dat is robuuster dan utopische beslissingen naar een volgend systeem. Ja. En dan tackle je wel de argumenten die bestaan.
Zeker.
Dat het financieel niet effectief is. Dat het sociaal niet eerlijk is tussen jong en oud. En als ik je goed begrijp, dat er toch te veel arbeidsmarktmobiliteit is, waardoor het oude stelsel ook niet meer werkt. Maar dat is dus in het nieuwe stelsel, dus voor de jonge mensen onder de 30, wordt er dan ook aan gewerkt.
Nou ja,
dan heb je dus een tussenfase van overgang.
Nou, ik moet even weer een stapje terug. Hè. Je hebt de CAO. Gewoon... Die sociale partners die CAO-regeling maken, die zitten ook, diezelfde sociale partners of vertegenwoordigers ervan, in het bestuur van het pensioenfonds. Dus op het moment dat jij een sector CAO een bepaalde regeling afspreekt, je wijst dat pensioenfonds aan als uitvoerder van je pensioenregeling, dan ga je zelf in zitten. Dat deugt al niet. Governance-technisch. Dus het zijn gewoon dezelfde partijen. Dezelfde partijen die CAO-regeling maken.
Eetje, Mino, maar is het gewoon netwerkcorruptie?
Ja, sommigen zeggen van wel, ja.
Nee, dat is eenduidig. Maar het is typisch ook weer het Nederlandse model.
Daar probeer ik dus ook
in te... Dat heeft veel verzorgingsstaat.
Ja, noem het hoe je wil, maar dit is hoe het gaat. Snap je?
Ja.
Ik zeg al heel lang, dit deugt niet. Dit kan niet. Je kan niet...
Nee.
Goed.
Je wil daar een boedelscheiding.
Ja, zeker. Ik wil er een streep door.
Die mensen kopen, die kopen bij zichzelf in eigenlijk.
Zeker.
Ja.
En daarvan heeft het Europese Hof overigens al jaren geleden gezegd dat kan niet. Dat gebeurt nog steeds.
Nou, tot slot, we hebben heel veel dingen die we zouden kunnen recapituleren. Maar de kijker kan ook wel terugspoelen en zelf helpen samenvatten. Maar tot slot dan die internationale vergelijkingen waar jij toch ook veel mee hebt gedaan.
Ja.
Je noemde China al even, je noemde Amerika.
Ja.
Maar als je nou zou vergelijken bijvoorbeeld met Frankrijk, dat is toch bekend als een staatseconomie. Wat zijn dan doen we het dan?
Nou ja, kijk, je hoort steeds de kritiek die ik dan krijg, is van ja, maar kijk eens even naar al die lijstjes. Hè. We scoren toch bijna altijd nummer 1. He, kijk naar de Mercer, is trouwens de grootste vermogensbeheerder ter wereld, hè, om even te zijn. Die maakt dan allerlei lijstjes waar Nederland er 1 of 2 scoort. Weet je wel. Maar dat zijn allemaal lijstjes die gemaakt worden vanuit de industrie. Vraag dus even een gewone deelnemer, wat vind jij nou van het stelsel? Nou, dan krijg je een heel ander beeld. Dan staat Nederland echt niet op 1. Want ik meet het dan af. Hoe tevreden ben jij eigenlijk met wat jou beloofd is? Krijg je dat en kan je daar iets tegen doen? Nou, de meeste mensen zijn er niet blij mee. Ze zijn niet blij met hun pensioenfonds. Althans, die ik spreek en wat ik allemaal hoor.
Nee, maar dat komt ook. Die schets van die inflatie die niet is gecorrigeerd.
Er is heel veel onvrede over.
Dat is de afgelopen 10 jaar gebeurd. Dus,
zeker.
Ja.
Nee, maar inderdaad. Kijk, en
even... Maar toch, je kan wel zeggen gebruikersperspectieven. Maar je kan toch wel even een vergelijk maken met Frankrijk of Duitsland. Toch met het systeem. En dan zeg je eigenlijk van... Volgens de officiële matrices doen we het goed.
Ja, zeker. Volgens de officiële, zeker. Volgens de lijstjes allemaal wel. Daar komt bij bijvoorbeeld hè, dat Frans en Duitse systeem zijn veel vergrijzingsgevoeliger. Hè, dus die klappen die kunnen wij beter opvangen.
Ja.
Zeker. Alleen er zitten zoveel nog steeds. Ja, we hebben zo best wel veel besproken. Nu zoveel weefout in het stelsel. En als we inderdaad zeggen we zijn de beste van de wereld. Wat we graag doen hè. Dan moet je ook noblesse oblige. Dan moet je daaraan ook voldoen. Snap je? Dan moet je ook zorgen dat je op alle fronten dat het goed in elkaar steekt. En niet een beetje halfbakken voor de bühne de dingen goed voor elkaar hebben.
Ja, dat zie je in veel sectoren. Nederlanders zijn ook goed in vinkjes zetten en bureaucratische verantwoording. Nee, bovendien, als het echt zo goed is, waarom wil je als een majeure verandering door?
Nou ja, een hoop vragen die ik ook krijg vanuit het buitenland. Van jullie scoren toch allemaal altijd al nummer 1. Waarom ga je dan veranderen?
Ja.
Ja, en eerlijk gezegd is daar niet een heel goed antwoord op te geven. Je kan natuurlijk al die dingen aandragen die ik net deed.
Ja.
Maar doe ze dan ook goed, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus,
opzommend, de problemen die jij allemaal signaleert. Als ik je goed begrijp, is de belangrijkste toch dat je zegt van... ik wil eigenlijk meer als individuele spaarder zeggenschap over mijn pensioen.
Ja.
Want dat past zowel bij het oude als het nieuwe systeem beter.
Ja, op het moment dat ik alle risico's draag.
Ja.
Dan wil ik daar ook iets over te zeggen hebben.
En,
want even helemaal...
en er zijn nog allemaal andere problemen. Hoe eerlijk is het voor jong-oud? De verdeling, daarvan zeg jij dat valt wel mee. Maar wie er allemaal mee beslist dat de processen al in gang gezet zijn. Dat er allemaal compliance en bureaucratische verantwoording is die eigenlijk niet helemaal lijkt te kloppen.
Ja.
Daar ben je eigenlijk heel kritisch op. Dat noem ik even netwerkcorruptie.
Nou ja, vakbonden, toezichthouders, regering.
Ja.
Allemaal zijn ze voorstander van het nieuwe stelsel. Nou, probeer daar maar eens door te komen.
Ja. En dat heeft aan de ene kant met de taaiheid van de thematiek te maken.
Ja.
Het pensioenstelsel is ook niet iets waar je zondagmiddag even lekker op gaat zitten studeren.
Nou, ik wel.
Ja, dat is leuk, dat is leuk aan jou. Ja, je hebt ook mensen nodig die zich er wel in vastbijten.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel een taai onderwerp.
Zeker.
Maar ergens is het in Nederland ook heel normaal dat iedereen op de een of andere manier over zo'n grote verandering dan met elkaar eens moet zijn. Hè? Dan moeten de neuzen één kant op. En men is eigenlijk niet... Kritiek wordt dan direct gezien als...
Ja.
Bij de nieuwe wereld hebben we daar ook wel ervaring mee. Als je dan kritiek hebt, dan is het meteen van... je bent dan afgehaakt.
Ja, zeker. Nee, dit debat en zo andere debatten ook... maar dit debat ook heel erg... is dat kritiek van buitenaf nauwelijks of niet wordt geduld. Je ziet het ook aan zo'n structuur van een pensioenfonds... waar sociale partners natuurlijk dezelfde die de CAO maken... de scepter zwaaien. Ze controleren ook dat interne toezicht, hè. Want je hebt daar het verantwoordelijkheidsorgaan bijvoorbeeld. Raad van Toezicht. Dat zijn allemaal vakbonds, sociale partnerbenoemingen. Snap je? Dus die komt, dat is eigenlijk gewoon een slager die het eigen vlees keurt.
Bedoelde je dat net steeds met als je prudentieel toezicht noemde?
Ja, dat moet je dan echt daadwerkelijk anders gaan organiseren. Dus ik vind dat dat ook inderdaad, dat begint bij het lossnijden van de band tussen de CEO-partners en het bestuur van zo'n pensioenfonds. Daar begint het mee.
Ja.
Dat moet je los zien te weken. En op het moment dat je eigenlijk interne kritiek binnen zo'n pensioenfonds al nauwelijks hoort. Althans, ja, ik heb het ooit eens in het verleden, maar dat komt nauwelijks meer voor gehoord. Dat is eigenlijk weg. Kritiek op het stelsel, ja, dat hoor je ook nauwelijks. Althans, van ingewijden die in de sector werkzaam zijn, nauwelijks. Terwijl ik had gehoopt dat er toch wel wat meer mensen zouden zijn die zeggen, jongens, we zijn hier mee bezig eigenlijk. Ook voor mensen die gewoon in de sector werkzaam zijn, die het er ook wel kunnen zien, vindt dat hele invaren bijvoorbeeld. Ja, dat gaat niet goed. Hè? Dat wordt een mega, dat hebben we onderschat.
Ja, dat zijn die uitvoeringsproblemen waar je ook
zo. Die uitvoeringsproblemen.
Die zijn er ook nog.
Ja,
die en dan dus nog gewoon eigenlijk de doelen die ze zelf stellen, die ze niet gaan halen, denk ik.
Nee, nee.
Dus bijvoorbeeld mensen eenvoud. Met een pensioenschat of die verschillende werkgevers hebben of, of ZZP's, ook dat. We moeten er misschien nog maar een keer over hebben.
Ja,
maar dit was een goed eerste verkennend gesprek. Voor mij althans.
Ja.
Dus dankjewel. Is het onder academici ook wel een discussie, dat pensioenstelsel? Of ben je echt ook een roepen in de woestijn?
Nou ja, ik heb wel discussies met andere academici hierover. Maar tegelijkertijd zie je die academici soms ook weer de regering adviseren. Ja, dat vind ik dan toch wel weer een beetje lastig. Want dan denk ik van ja, maar snap je, we moeten echt proberen met z'n allen hier na te denken wat nu het beste stelsel is. En niet alleen maar wat de regering vindt, zullen we maar zeggen. Dus je moet het ook zien.
Maar de nieuwe regering vindt misschien wel, heeft misschien wel meer objectief oordeel dan de oude regering.
Geen idee, dat gaan we afwachten wat daar allemaal uit komt. Ik weet niet of er al wat nieuws is, maar dat de geluiden zijn dat inderdaad een groot aantal van die partijen wel iets aan de pensioen wat willen doen.
Maar het is wel een lijn in je argument dat je meer onafhankelijkheid wil. Dus jij bent eigenlijk ook.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
Van mening dat
ik vind die verwevenheid en die belangenverstrengeling in die sector gewoon veel te groot.
Ja.
Dus ik vind dat je daar, en daar heb ik trouwens ook bijvoorbeeld iemand die veel daarover publiceert, over netwerkcorruptie en dat soort dingen. Ja, die zijn daar ook wel een tandje in aan het zetten momenteel. Dus daar is het laatste woord ook zeker nog niet over gezegd.
Mm-hmm. Hans, dank voor je komst naar Leiden.
Ja.
Ook dank aan de kijkers. Word lid van ons programma als je dit leuk vindt. Dan kunnen we meer van dit soort programma's maken. Laat me weten wat je de interessante lijnen en argumenten vond. Wat je eraan zou willen toevoegen. Wat je de volgende keer zou willen vragen als Hans er is. Wat je zelf doet aan je pensioen. Want ik heb toch het idee dat mensen van, dat de meeste mensen eigenlijk maar denken van het komt wel. Echt moeizaam om er zelf stap in te zetten.
Volgens nog zeker, ja.
Maar dat komt dus omdat het geld eigenlijk verplicht op een bepaalde manier belegd wordt. Dus je moet wel echt wat inkomen hebben. Wil je een eigen portefeuille gaan beheren? Top?
Zeker.
Ja.
Nou ja, en snap je, als je weg wil, dat gaat dus niet. Hè? Je kan niet weg uit dat pensioenfonds. En het is bijvoorbeeld ook bizar. Hè? Als je huisarts bent bijvoorbeeld en je pensioenfonds belegt in bom op whatever. En daar ben je tegen, zullen maar zeggen.
Ja.
Maar via je pensioenfonds beleg je daar wel in. Ja, of roken of drinken, whatever. En jij zit je patiënten dan te adviseren, ja, meneertje, u moet wat minder gaan drinken. Maar ondertussen zit jouw pensioenfonds in alcohol te beleggen. Ja.
Ja.
Het zijn rare toestanden.
Ja,
en dan dus wel om die reden, ja, nogmaals, noem het links of rechts, doet het.
Nee, analyse, we zijn het gewoon aan het bestuderen.
Ja, zo is het.
Ja. Hans, dank voor je komst.
Super, dank.